Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade en vrede zij u van God de Vader, in Jezus Christus de Zoon, door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan zingen Psalm 66, het eerste en tweede vers. Juich aarde, juich met blijde galmen, en al het aardrijk smeken u neergebogen. De verzen 1 en 2 van Psalm 66. Gemeente, wij doen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen daarna psalm 89. En daarvan het achtste vers. Psalm 89 vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. En ieder van u spreken met mij in het hart, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Wij zoeken Gods aangezicht in gebed. Laat ons bidden. Almachtige en eeuwige God, Gij hebt ons ook in dit middaguur weer samengeroepen aan deze plaats. We mochten de psalmen al zingen en met de kerk der eeuwen het geloof belijden. En nu komen wij u bidden om de opening van uw woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Open uw woord voor ons hart en open onze harten voor uw woord. En verlicht ons met uw geest, opdat wij uw woord mogen verstaan en mogen geloven. het woord Gods erkennen als de waarheid Gods over ons leven en over ons denken. Wij bidden u, zend uw licht en uw waarheid neder opdat die ons geleiden. Zowel bij het prediken van uw woord als bij het luisteren naar uw woord. Want u weet, Heere, dat luisteren ontzettend moeilijk is. Dat je dat elke keer weer opnieuw moet leren, om te horen naar wat u tot ons mensen zegt. Wij belijden dat het zo vaak het ene oor in en het andere oor weer uitgaat, of dat we zelfs onder de verkondiging en lezing van uw woord met andere dingen kunnen bezig zijn. Bewaar ons ervoor. En wilt u geven dat we als ouderen en als jongeren en als kinderen één en al oor mogen zijn voor wat gij tot ons te zeggen hebt. Want u alleen hebt woorden van het eeuwige leven. Wij bidden u voor al uw dienaren die geroepen zijn om uw woord te verkondigen. Houd hen en ook ons dicht bij de schriften, opdat we geen ander voornemen hebben dan de schriften te ontvouwen en toe te passen en te spreken van die ene naam die onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Wij bidden u voor onze overheden, voor ons koningshuis en voor onze koningin die haar jaardag mocht vieren. Wilt u haar nabij zijn naar lichaam en geest? En wilt u zijn met alle mensen in de gemeente die het moeilijk hebben? De eenzamen, de weduwen, de weduwnaars en de wezen bevelen wij u aan. En we bidden u voor de zieken en beproefden. En voor hen die mee mogen luisteren door de kerktelefoon, dat ze ook daar uw woord mogen horen en mogen geloven. Wees ook met de jeugd van de gemeente die straks samen zal komen. Geef dat ze onderwijs ontvangen mogen in de leer der zaligheid. Wij bidden u, wilt u in deze dienst alles wegnemen wat ons zou kunnen hinderen. En wilt u zelf, o Heere Jezus, het heft in handen nemen en zegenrijk rijden op het woord uwer waarheid en pijlen afschieten in harten van mensen, opdat we voor u gewonnen mogen worden en aan de zegenkar van Christus verbonden mogen raken. Doe genade verzoening over al onze zonden. Wees ons een God van nabij en niet van verre. En laat deze dienst mogen uitlopen op de verheerlijking van uw naam. Wij bidden dat alles van u in de vergeving van onze zonden alleen om Jezus wil en uit enkel barmhartigheid. Amen. De schriftlezing vindt u, gemeente, in de brief van Paulus aan de Colossenzen, hoofdstuk 1, de verzen 1 tot en met 15. Colossenzen 1, de verzen 1 tot en met 15. En dan lezen wij het woord van God als volgt. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, en Timotheus de broeder, aan de heiligen en gelovige broeders in Christus die te Colosse zijn, genade zij u en vrede van God, onze Vader, en de Heere Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus altijd voor u biddende, alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen, om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk het evangelie, hetwelk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van die dag af dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt, gelijk gij ook geleerd hebt van Epafras, onze geliefde mededienstknecht, welk een getrouw dienaar van Christus is voor u, die ons ook verklaard heeft uw liefde in de geest. Waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat ge moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Heere tot alle behaaglijkheid in alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis van God. Met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte van zijn heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en langmoedigheid met blijdschap. Dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden, welke het beeld is van de onzienlijke God, de eerstgeborene aller creaturen. Tot zover de lezing uit Kolossenzen 1. Ter voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen uit Psalm 111, de verzen 2, 3 en 5, terwijl u het volgende wordt meegedeeld. Bij leven en gezondheid zondag aanstaande zal om 9 uur, dat is een uur eerder, om 9 uur dominee van Wijk voorgaan en om 4:30 dominee van der Ziel. In de hal van de kerk is de nieuwe nieuwsbrief beschikbaar. Woensdagavond 8 februari vergadert de kerkenraad. Er zijn nu 2 collecten. De eerste is voor het landelijke jeugdwerk en de tweede is voor de kerk. En de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk. En straks in de voorbeden willen we denken aan het jeugdwerk in het algemeen en aan het jeugdwerk hier. En aan alle die niet met ons kunnen samenkomen. Maar eerst gaan we zingen. Psalm 111, de verzen 2, 3 en 5. Gemeente, direct in aansluiting op de prediking willen we zingen Psalm 138 en daarvan het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van 's Heere wegen. Psalm 138 en daarvan het derde vers. We willen vanmiddag stilstaan bij het eerste gedeelte van de brief van Paulus aan de Colossenzen, die hij mede namens Timotheus aan de gemeente van Colosse geschreven heeft. Ik heb deze keer geen korte tekst, maar een uitgebreide tekst. En de reden daarvan is dat die uitgebreide tekst een eenheid vormt. En een eenheid mag je niet verknippen. De tekst is dus Colossense 1 en daarvan de versen 4 tot en met 8. Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen, om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk het evangelie, dat tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u van die dag af dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Gelijk gij ook geleerd hebt van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, die een getrouw dienaar van Christus is voor u, die ons ook verklaard heeft uw liefde in de geest. En aan aanleiding daarvan willen we met elkaar nadenken over dank aan God voor de zegen in Colosse. Dus dank aan God voor de zegen in Colosse. Ten eerste de inhoud van die zegen. Ten tweede hoe het tot die zegen kwam. Ten derde wanneer de gemeente gezegend werd. En tenslotte waaraan dit alles te danken is. Dus eerst over de inhoud van die zegen, dan over de hoe de tot die zegen kwam, wanneer de gemeente gezegend werd en waaraan dat allemaal te danken is. Na het opschrift en de groet begint de apostel Paulus met danken. Hij dankt de God en Vader van onze Heere Jezus Christus altijd voor hen biddende. De uitdrukking de God en Vader van onze Heere Jezus Christus kunnen we ook iets anders lezen. Want het Griekse woordje wat hier door en vertaald is, kun je ook weergeven door namelijk. En dan wordt die zin eigenlijk nog veel duidelijker. Want dan staat er: wij danken God, namelijk de Vader van onze Heere Jezus Christus, altijd voor u biddende. Paulus dankt God dus voor al die zegeningen in Colosse die hij van Epaphras vernomen heeft. En tegelijk blijft de apostel bidden. Hij bidt voor hen dat ze meer vrucht mogen dragen en dat ze mogen opwassen in de kennis van God. Dankzegging is nodig aan het adres van God en bidden is altijd nodig ten behoeve van de gemeente. En deze twee dingen doet de apostel Paulus in deze brief aan de gemeente van Colosse. Opvallend is dat Paulus dankt voor de zegen op de prediking van een ander. Hij dankt hier dus niet voor de zegen die hij zelf op de prediking heeft ontvangen, maar hij dankt voor de zegen op de prediking van Epaphras, die hij een getrouwe dienaar van Christus noemt. Daar kunnen we heel wat van leren. Om ook te danken voor de zegen die de Heere geeft op de prediking van anderen. Dat leert de apostel Paulus ons hier in de tekst en in het verband van de tekst. Maar het gaat natuurlijk vooral in die tekst over de zegen. Wat is nu de inhoud van die zegen? Die inhoud van de zegen bestaat uit drie delen. Want het eerste wat de apostel doet, dat is danken, aangezien hij van uw geloof in Christus Jezus gehoord heeft. Dus van Epaphras heeft hij gehoord van het geloof dat onder de Colossenzen gevonden is. En Paulus spreekt over uw geloof. Dat betekent niet geloof dat ze zelf hebben gefokt of wat ze bij zichzelf hebben opgewekt, maar dat betekent hier uw persoonlijke geloof. Een persoonlijke band aan de Heere Jezus en een persoonlijke gelovige gemeenschap met de Heere Jezus. Persoonlijk geloof betekent dat iemand de Heere Jezus kent als een persoonlijke verlosser en zaligmaker. En daar getuigenis van aflegt. Getuigenis van de hoop die in hem of in haar is. Dat persoonlijke karakter van het geloof wordt ons ook in de Heidelbergse catechismus voorgehouden. Want als u in de Heidelbergen kijkt bij zondag 7, dan zult u daar de volgende omschrijving van het geloof aantreffen. Geloven is niet alleen maar een zekere kennis of zekere wetenschap van alles wat God in zijn woord geopenbaard heeft, maar het is ook een vast vertrouwen dat al onze zonden om Christus wil vergeven zijn. Dat is heel kort uitgedrukt de omschrijving van het geloof in de catechismus. En Paulus bedoelt met die woorden uw geloof in Christus Jezus exact hetzelfde. Dat mag best wel eens gezegd worden, ook in onze tijd. Want er zijn zoveel merkwaardige opvattingen over geloof, dat dit Bijbelse geloof nadrukkelijk naar voren gebracht moet worden. Zoals bijna alles in het leven vervlakt, zo is ook het spreken over het waarachtige geloof in onze tijd vervlakt. Ik zal u een paar uitdrukkingen noemen die u wel kent en waaruit blijkt dat mensen heel oppervlakkig over het geloof denken. De eerste uitdrukking is: we geloven toch allemaal in dezelfde God. En dan veegt men alles over één kam. Of je nou in de God van de Bijbel gelooft, of je gelooft in Allah, of in welke God ook, het is allemaal hetzelfde. Nou, u begrijpt wel dat dat in lijnrechte tegenspraak is met de Bijbelse gedachte over waarachtig geloof. Nog een uitdrukking die u misschien wel eens tegenkomt. Ik geloof wel, maar ik ben niet bekeerd. Ik geloof wel, maar ik ben niet bekeerd. Alsof er geloof zou zijn zonder bekering. Er is geen geloof zonder bekering. Dat treffen we nergens in de Heilige Schrift aan. En zo zijn er al wel meer uitdrukkingen. Bijvoorbeeld de gedachte dat je onbewust zou kunnen geloven en onbewust wedergeboren zou kunnen zijn. Nergens in Gods woord wordt die gedachte gevoed. Het is onmogelijk om onbewust te geloven en onmogelijk om onbewust wedergeboren te worden. Want wat is wedergeboren worden? Wedergeboren worden is van dood levend worden. Nou, dat kan natuurlijk nooit onbewust. Want daar ben je zelf bij. Als dat in je leven gebeurt. Dus al dat onbewuste gedoe van tegenwoordig moet u ver weg van u werpen. En u moet zich houden aan de Bijbelse gedachte over het geloof. Persoonlijk geloof dat de Heilige Geest zonder ons in ons werkt door middel van het woord. En door middel van de prediking van het woord. Dat is het Bijbelse geloof. Dat geloof werd onder de Colossenzen aangetroffen. En de vraag is natuurlijk of dat geloof ook onder u aangetroffen wordt. Of u als oudere en u als jongere dit waarachtige geloof in de Heere Jezus persoonlijk mag kennen, zodat Christus in uw leven alles geworden is en u niets meer buiten de Heere Jezus zoekt. Dat geloof, dat eenvoudige, rechtvaardigende geloof, heeft de mens in zijn leven nodig. Nu spreekt de apostel niet alleen maar over de zegen van dat waarachtige geloof dat in de gemeente van Colosse aangetroffen werd, maar hij noemt in de tweede plaats ook de liefde die gij hebt tot al de heiligen. Dat is ook een kenmerk. De liefde die gij hebt tot al de heiligen. Tot al de afgezonderden uit de wereld die tot de kerk zijn gekomen. Dus het gaat hier om de liefde tot de medegelovigen. De liefde onder de gelovigen. De Bijbel spreekt natuurlijk ook over Gods liefde tot zondaren. De Bijbel spreekt ook over de liefde tussen de vader en tussen de zoon. Maar hier gaat het om de liefde tot de naaste, tot de gelovige. Als vrucht van de liefde Gods die uitgestort is, zegt Paulus ergens, in onze harten. Enerzijds wordt in de Bijbel opgeroepen om die liefde te betrachten. Heel nadrukkelijk, dient elkander door de liefde en hebt elkander hartelijk of hebt elkander vurig lief. Dat is een opwekking tot de liefde. Maar Paulus die wekt hier niet op tot de liefde, maar die constateert op grond van wat Epaphras hem heeft verteld, dat die liefde tot de heiligen in de gemeente van Colosse aanwezig is. En die onderlinge band van de liefde tussen de gelovigen in Colosse, dat noemen we eigenlijk de gemeenschap der heiligen. Dat is nou de gemeenschap der heiligen. Onderlinge verbondenheid in dat ene geloof en onderlinge verbondenheid door elkander lief te hebben. Elkander te dienen in de liefde. Dat is gemeenschap der heiligen. Er is eenheid in het geloof, er is eenheid in de liefde, er is eenheid in de hoop, daar kom ik straks op terug. Dat is de hoofdzaak. En in die hoofdzaak zijn alle gelovigen het eens en één, maar in de bijzaken mag je verschillen. In bijkomstige zaken mag u gerust iets anders denken dan ik denk. Wij moeten van bijzaken in het geestelijke leven geen hoofdzaken maken. De hoofdzaak is dat waarachtige geloof. De hoofdzaak is de liefde, de onderlinge liefde en de hoop die in de hemel is weggelegd. En de rest, dat zijn in zekere zin bijzaken. Dat is het tweede wat de apostel zegt. En het derde wat hij zegt, dat gaat over de hoop. Hij zegt namelijk, sprekende over het geloof en over de liefde, en vervolgt dan heel nadrukkelijk in de tekst om, of vanwege, dat is duidelijker, vanwege de hoop die u weggelegd is in de hemelen. En die hoop, dat is het motiverende beginsel van het geloof en de liefde. Omdat die gelovigen weten dat hun hoop in de hemel is weggelegd, geloven ze en hebben ze elkaar lief. En het opvallende is van die hoop, dat het hopen vereenzelvigd mag worden met Christus zelf. Want wat is nou eigenlijk de hoop die in de hemelen is weggelegd? Dat is Christus zelf. En Christus wordt genoemd de hope der heerlijkheid Gods. Zo is hij in de hemel. Zo is hij bezig aan de rechterhand Gods met zijn voorbeden voor zijn kerk. Dus geloof en liefde vanwege deze hoop. Vanwege Christus die aan de rechterhand Gods is. Dat is, zou je kort en krachtig kunnen zeggen, de inhoud van de zegen in de gemeente van Kolosse. Maar in de tweede plaats maakt de apostel Paulus ook duidelijk hoe het tot die zegen in de gemeente kwam. Want die kwam zomaar niet uit de lucht vallen. Die is op een bepaalde wijze tot de gemeente gekomen. Want nadat Paulus gesproken heeft over het geloof en over de liefde en over de hoop, voegt hij eraan toe hoe zij tot dat geloof en hoe ze tot die liefde en die hoop gekomen zijn. Ze zijn ertoe gekomen, zegt hij, omdat zij tevoren ervan gehoord hebben door het woord der waarheid, namelijk het evangelie dat tot hen gekomen is. Dus door het evangelie dat tot hen gekomen is, zijn ze tot het geloof gekomen. Er zijn mensen die het evangelie nog nooit hebben gehoord. Die nog nooit in een Bijbel hebben gelezen. En die toch in hun gedachten hebben. Er moet toch iets anders wezen. Er moet toch iets anders wezen. Iets wat je niet ziet. Een of andere hogere macht. Ze kunnen het geen naam geven. Maar ze hebben het gevoel, er moet iets buiten mij zijn wat boven me staat. Maar ze weten niet wie het is. Dat was eigenlijk in enigszins andere zin ook het geval in Athene op de Areopagus. Toen Paulus daar rondwandelde, zag hij allerlei beelden van goden. Die werden vereerd. En één beeld zag hij en daar stond op de onbekende God. En dan zegt Paulus tegen die heidenen, deze onbekende God die gij niet kennende dient, zal ik u verkondigen. En dan gaat hij Christus prediken als de enige weg tot God. De enige weg om God in je leven te leren kennen is Christus. En op een preekbespreking enige tijd geleden ontmoette ik een paar jonge mensen, een heleboel jonge mensen, maar een paar jonge mensen die hun hart op tafel legden. En een van die leden van de jeugdvereniging, een meisje van een jaar of 18, 19, die zei, ik ben nooit bij de Bijbel opgevoed. Ik ben nooit in een kerk geweest. Ik ben nooit op een christelijke school geweest. Mijn ouders hebben me nooit van God verteld. En ik heb altijd gedacht, er moet toch iets zijn boven mij. Wie zou dat toch wezen? En toen kreeg ze verkering met een jongen in de gemeente. En die jongen die praatte overal over. Maar ook over de preek die hij zondags gehoord had. En over de jeugdvereniging waarop hij zat. En op een bepaald moment zegt hij tegen dat meisje, ga een keer mee naar de jeugdvereniging. En ze deed het. En nog een paar weken later zei hij tegen haar, ga mee naar de kerk. En ze deed het. En nu zit ze elke zondag 2 keer in de kerk. En ze zei tegen me, ik hoor het toch zo graag. Maar ik weet er nog zo weinig van. Kijk, dat bedoel ik. Leergierig om te horen wat God in zijn woord zegt. Daar begint de Heer in het leven van een mens mee. Het komt aan op het horen, zegt Paulus. Het horen van het woord der waarheid. Maar nou is er verschil tussen horen en horen. Dat weet u misschien zelf wel. Je kunt een keer in de kerk zitten en het gaat het ene oor in en het andere oor eruit. Je vergeet de tekst zelfs. Of je zit onder de preek aan heel andere dingen te denken. Hoe luisteren wij?
Weet u wat luisteren is naar het woord? Als je echt naar Gods woord luistert en naar de prediking van het woord, dan valt alles om je heen weg. Dan is het net alsof je alleen in de kerk zit. Dan is het net alsof er alleen voor u of voor jou gepreekt wordt. Dan ben je één en al oor voor wat de Heere zegt. Dat is luisteren. Luisteren is nodig. Maar luisteren is niet alles. Je hebt nog iets nodig. Wanneer werden die mensen nou echt gezegend in Kolosse? Wel, zegt de apostel Paulus, van die dag af dat gij het gehoord hebt, heeft u dat luisteren, en de genade Gods in waarheid bekend of erkend hebt. Dan word je gezegend. Als het niet bij horen en luisteren blijft, maar je de waarheid Gods gaat erkennen over je leven. Daar gebeurt het. De waarheid Gods en de genade Gods in waarheid erkennen. Wat is dat, de genade Gods? De genade Gods, dat is de gunst van God over verloren zondaar. Als die gunst van God je hart bereikt, krijg je het ene nodige dat je echt nodig hebt. En dan komen die vruchten er bij wijze van spreken al vanzelf. Dus middelijkerwijze hebben die Colossenzen hun geloof en hun liefde en die hoop te danken aan de prediking van Epafras. Want die prediking van Epafras heeft de Heere gebruikt. En toch is Epafras voor die mensen weggevallen. Een dienaar valt geheel weg als we echt mogen luisteren. Want als we echt mogen luisteren, zien we niemand anders dan Jezus alleen. Je mag dienaren niet vereren. Ik hoop dat u dat ook niet doet. U mag ze wel eren. Om huns werks wil. Alleen om huns werks wil. Niet vereren. Want de Heere doet het soms heel anders. De Heere gebruikt soms een ontrouwe dienaar om iemand tot bekering te brengen. Ja, u hoort het goed. Hij gebruikt soms een ontrouwe dienaar om iemand tot bekering te brengen. Bij mijn ouders woonde vroeger een buurvrouw en dat was een godvrezende vrouw. En als ze zo nu en dan eens iets uit haar leven vertelde, dan vertelde ze altijd dat ze daar en toen onder die predikant tot bekering gekomen was. En ze noemde zijn naam met eer. Om zijn werks wil. Later heeft ze er nooit meer bij gekerkt. Maar zei ze, de Heere heeft hem wel voor mij gebruikt. Dat doet de Heer. Hij gebruikt zijn dienaren. En hij gebruikt de prediking van zijn dienaren tot bekering van zondaren. Dat is het derde. En nu het laatste. Waaraan is dit alles nou te danken? Dat die mensen tot geloof kwamen, tot bekering kwamen, dat ze die liefde leerden kennen, die hoop in de hemel hadden. Waaraan hadden ze dat nou te danken? Dat hadden ze in de eerste plaats te danken aan de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Want die heeft in zijn verkiezende genade ervoor gezorgd dat Epafras naar Kolosse ging, dat Epafras in Kolosse ging prediken en dat daar mensen tot bekering kwamen. Dat had God zo in hun leven geleid. Dankzij die leiding Gods kwamen ze tot geloof. Net zoals die moorman die uit Jeruzalem zeer teleurgesteld terugkeerde. Zijn leven werd doorkruist door Filippus. En door de prediking van Filippus kwam hij tot geloof. Zo leidt de Heere mensen onder het woord Gods. Misschien bent u ook wel onder het woord gekomen langs een hele wonderlijke weg. En heeft de Heere dat woord voor u of voor jou gebruikt. Dat is Gods leiding in het leven van mensen. Zo doet God dat. Die leidt de dingen zo, dat het op een bepaald moment zo ver komt dat je geraakt wordt door het woord van God. En tot bekering en tot geloof komt. Het is te danken aan God. En het is te danken aan de Heere Jezus, de Zoon van God. Door het geloof hebben ze hem leren kennen als hun verlosser. Hij verloste hen van hun zonde. Hij gaf hen zijn gerechtigheid door zijn lijden en sterven. En door zijn opstanding paste hij die gerechtigheid aan hen toe. Ze hebben het helemaal te danken aan het werk van Christus. Aan de Vader, aan de Zoon. En ze hebben het te danken aan de Heilige Geest. Want die wordt ook in de tekst genoemd, de Heilige Geest. Er wordt gesproken over hun liefde in de geest. Dat is de liefde als vrucht van het geloof in de gemeenschap met de Heilige Geest door het werk van de Heilige Geest. Dus de Vader heeft er de leiding in. De Zoon heeft zich voor hen opgeofferd. En de Geest past het als het ware toe. Zo is de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, de leiding waaraan alles te danken is. Voor die Colossenzen. Maar we blijven niet bij die Colossenzen staan. Want al die dingen die over de Colossenzen geschreven zijn en die de tekst voor de prediking van vanavond vormen, zijn ons nagelaten opdat het tot ons onderwijs zou zijn. De vraag is namelijk of wat die Colossenzen ervaren hebben, meegemaakt hebben, of wij dat nou ook weten. Of u dat nou weet, nu u al 80 jaar oud bent, of 60, of 40. Of dat jij het weet, 20, 15, 10, 5 jaar. Je moet het weten. Je moet het zeker weten dat dat werk Gods dat in Colosse gebeurde ook jou of uw leven veranderd en vernieuwd heeft. En dat u gekomen bent tot het in waarheid erkennen van de genade Gods. Dat de genade Gods voor u alles geworden is. Dat u alleen uit genade zalig geworden bent. Dat u alleen uit de genade Gods leven kunt. Dat moet een mens weten. En we zijn er zulke vijanden van. We zijn vijanden van de genade Gods. Want we willen het zelf doen. Dit doen en dat laten. Ons krommen als een biezen om aangenaam te worden voor God. De wet gebruiken als een ladder om bij de Heere te komen. Het zijn doodlopende wegen. Of we doen helemaal niks. We zitten in valse leidelijkheid neer. God moet het doen, zeggen we dan. Een doodlopende weg. Zowel de ijver als de leidelijkheid. Doodlopende wegen. Er is maar één weg tot de kennis van God. dat is buigen voor God. Buigen voor het woord van God. Overgave aan God. En niets meer zoeken buiten Gods Zoon die in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Van welke ik, zei Paulus, de voornaamste ben. Dat is de weg. De voornaamste der zondaren worden. En zo van genade leven. Dan is Christus voor ons alles geworden. Zijn gerechtigheid is mijn gerechtigheid voor God geworden. En dan mag ik getuigen, alles aan hem is gans begeerlijk. O dochters van Jeruzalem, alles aan hem gans begeerlijk. Dan zoek je niks anders meer dan Jezus alleen. Amen.
Gemeente, wij willen eindigen met gebed en met dankzegging. Heere, wij komen u ootmoedig danken voor uw woord. Wat een rijkdom om dat eenvoudige geloof te mogen kennen. Om die liefde te mogen kennen. En die in de hemel weggelegde hoop Christus, de hoop der heerlijkheid Gods. Als we het nog niet kennen, wilt u ons dan aandrijven om het te zoeken? Om net zo lang te bidden tot we ontvangen. Om net zo lang te kloppen op de deur van de genade tot de deur open gaat. En als de deur open gaat, dan zullen we niemand anders zien dan Jezus alleen. Geef dat dat de vrucht van de prediking ook in dit uur mag zijn. Voor oud en voor jong. Wilt u straks ook zijn met de jeugdvereniging? Geef dat ze een goede avond mogen hebben. Dat ze uit het woord onderwezen mogen worden. Wees met alle arbeid in de gemeente. Wees met onze collega die aan deze gemeente verbonden is en met de kerkenraad. Wil ze allemaal vervullen met uw geest, opdat het woord alles mag zijn. Neem ook weg wat niet goed was. Doe genadig verzoening over onze zonden. En wees met zieken en beproefden. We dragen broeder van de Bruin aan u op. Wilt u aan hem denken en hem schenken wat hij niet missen kan. Om Jezus wil. Uit genade. Amen. De slotzanggemeente is Psalm 26 en daarvan het 7e en 8e vers. Daar wordt uw lof verbreid, o oppermajesteit. En wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. De versen 7 en 8 van Psalm 26. gemeente, verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heren, Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u. Amen.